Het ging over samenwerkingsverbanden al daarjuist. Werken jullie ook samen met de officiële, de BTC? De Belgische Technische Corporatie is het uitvoerende luik van de Belgische ontwikkelingssamenwerkingen.
Ja, wij werken daarmee samen in verschillende landen. We hebben gezamenlijke projecten met hen. Zij zorgen ook voor de link met de lokale overheden.
Ah ja, heel belangrijk, ja, neem ik aan. Ja,
die wij ook betrekken in onze werking, want ja, je kunt moeilijk een project uitvoeren als je niet de steun en implicatie hebt van lokale overheden. Vooral ja, rond diergeneeskunde, omdat, zoals ik zei, heel veel diergeneeskunde nog bij de staat zit. En dat wij proberen die privatisering op gang te brengen. Dus ja, BTC is een belangrijke partner in sommige landen.
En zijn er dan in die landen nog andere grote internationale programma's of zo waar dat jullie dan jullie plaats in vinden?
Goh ja, wij werken dikwijls samen in consortia, dat is dus samenwerkingsverbanden met andere internationale organisaties, gaande van agentschappen van de Verenigde Naties, zoals de Landbouw- en Voedselorganisatie, de Vluchtelingenorganisatie. Ook met bijvoorbeeld HIFER, dat is een Nederlandse organisatie. Ook met Belgische organisaties zoals TRIA's en PROTOS. Dus ja, per programma werken wij inderdaad met een aantal partners. We werken nooit alleen.
Je had het nu over vluchtelingen. Ik denk dan aan wat er allemaal afschuwelijk aan in Mali gebeurd is de afgelopen jaren. Dan zijn er toch ook ontzettend veel nomaden op de vlucht geslagen met hun dieren. Hè? Ja. Nu als ik zo'n vluchtelingenkamp voor mij zie, dan zijn daar toch niet echt faciliteiten voor een groep van 10 mensen die er dan met 100 kamelen aankomen. Wat gebeurt er met die dier?
Wij werken dus in het noorden van Burkina Faso in vluchtelingenkampen, waar heel veel Malinese veehouders naartoe zijn
getrokken. Dat is heel die hun kapitaal.
Ja, ja, absoluut.
Kunnen dat niet gewoon maar even wegdoen?
Wat we zien is dat ze inderdaad, ja, die vluchtelingenkampen zijn niet aangepast aan zo van die gemeenschappen. Dus wat we dan zien is dat zij inderdaad buiten die vluchtelingenkampen met hun kuddes zitten. En dat ze eigenlijk niet de nodige voorzieningen krijgen als mensen die in een vluchtelingenkamp zitten zonder hun dieren.
Ja, ze zitten om te beginnen al in een omgeving en een klimaat waar het helemaal niet geschikt is om met grote kuddes rond te trekken natuurlijk.
Goh, dat zou ik niet zeggen. Dat hangt af van seizoen tot seizoen.
Toch wel?
Ja, want eigenlijk wat we zien is, het is een Sahelgebied, maar in het regenseizoen is er voldoende grasland voor al die kuddes. Het is vooral in het droogseizoen dat ze dus gaan moeten zoeken naar gras en water. En op zo'n die momenten trekken ze de grens over voor hen. Of dat er nu een grens tussen Mali en Burkina Faso zit, voor hen stelt dat niks voor. Daarom ook dat wij regionaal werken, omdat die gemeenschappen zo mobiel zijn.
Mm-hmm. Maar die vluchtelingen hebben wel hun dieren kunnen behouden vaak dan?
Ja, ja. Maar wat wij dan doen is inderdaad, en vooral die kuddes begeleiden en die veehouders, om die kuddes gezond te houden.
Mm-hmm.
En nu is er ook een nieuw project met de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, en waarbij ook IKEA heel veel geld inpompt.
Oh.
Ja. Dat is echt met het idee van, kijk, die veehouder zit daarmee in kuddes en die kuddes produceren melk. Dus wat wij gaan doen is die melk verzamelen van die melkbedrijfjes die dan door de veehouders zelf als een coöperatieve worden gerund. En eigenlijk de vluchtelingenorganisaties gaat die melk dan opkopen en verdelen aan de vluchtelingen als voedselhulp.
Oké, en dat is ook kamelenmelk?
Nee, dat is vooral koeienmelk.
Ah, want kamelenmelk is wel heel lekker, hè?
Ja, maar kamelenmelk is vooral in Niger heel, heel populair onder de Tuaregs.
Ja.
Maar op zich komen wij er niet rechtstreeks intussen. Dat is een handel die al bestaat.
Dat is trouwens de enige melk naar het schijnt waar vitamine C in zit. Ja. Heb ik ooit eens ergens gelezen. Zeg, maar inderdaad, dan is het wel nodig dat jullie daar zijn. Want normaal zijn die nomaden veel meer verspreid over een groot gebied. Als die helemaal bovenop elkaar zitten, is er natuurlijk ook veel meer risico op besmetting als een van die dieren ziek is.
Ja, absoluut. En het probleem is ook, druk op de beschikbare gras en water neemt toe. Er zijn spanningen met de lokale bevolking. Dus ja, het is om dat allemaal een beetje in goede banen te leiden.
Werken jullie ook samen met het ITG, Instituut voor Tropische Geneeskunde? Dat is dan zo.
Ja.
Als ik aan geneeskunde in het zuiden denk, dan is dat toch wel een van de grote internationaal erkende expertisecentra.
Ja, dat klopt. Ja, heel veel mensen die bij ons werken, gewerkt hebben, of die ook bij ons nog in de raad van bestuur zitten, komen vanuit het Tropisch Instituut. En op dit moment hebben we een project met hen in Oost-Afrika, rond het CC-vlieg en de slaapziekte, of trypanosomiasis, dat zij bezorgen aan de koeien. En dat is ook ja, veel onderzoek dat wij ermee doen. En wat wij dan doen is echt ja, het, in de praktijk, hoe moeten we die boodschap overbrengen aan de gemeenschap? Hoe moeten we die sensibiliseren rond die ziekte? Dat doen wij dan en zij doen echt heel het onderzoek.
Het wetenschappelijk deel.
Ja,
ja. Ja. En zij kunnen via jullie misschien ook aan gegevens komen waar ze anders niet makkelijk aankomen. Omdat jullie de lokale gemeenschappen goed kennen.
Absoluut, ja.
Ja. We hadden het daarnet ook over projecten die afgesloten worden.
Mm-hmm.
Er zijn er zo nog een paar afgesloten, blijkbaar. Hè?
Ja, vroeger werkten we ook in de Comoren en in Mauritanië. Maar dat hebben wij vrij vlug afgesloten, ook omdat dat goed werkte. En dat hebben we overgedragen aan de lokale partnerorganisaties.
Maar dat is uiteindelijk dan overal de bedoeling,
ja,
dat jullie je kunnen terugtrekken op den duur.
De bedoeling eigenlijk als een NGO is om zich overbodig te maken. De bedoeling is om uw partnerorganisaties zodanig te ondersteunen dat zij eigenlijk het werk in uw plaats gaan doen, in hun land.
Mm-hmm.
En wij proberen hen daarin te ondersteunen. En van zodra dat zij dat zelf kunnen, trekken wij ons terug. Nu, in Oost-Afrika is het anders, omdat we dan inderdaad met een financieringsprobleem zaten.
In Zuid-Soedan.
In Zuid-Soedan, ja. In Kenia hebben we begin dit jaar is eigenlijk ja, ons laatste project stopgezet. Het is gewoon geëindigd en we gaan er geen nieuws starten. Omdat de Keniaanse overheid had gezegd, kijk, ik wil hier zo min mogelijk ontwikkelingsorganisaties in mijn land hebben, want ja, ik vind dat wij als Kenia zelf voldoende ontwikkeld zijn.
Ah ja.
Ja, dus ja, hoe zou het gezellig zijn als er een hoop NGO's in uw land zitten, dan heb je toch nog altijd het stigma van een ontwikkelingsland. En daar wou Kenia vanaf. En zij zijn capabel genoeg en hebben ook voldoende geld om het zelf te kunnen aanpakken. En ja, voor Diernesten zonder grenzen was daar toen geen meerwaarde niet meer om in dat land te blijven.
Maar jullie hebben daar iets in gang gezet misschien, dat blijft doorbestaan of niet?
Ja, wij hebben daar in het noorden van Kenia, in Turkana, hebben we daarmee een lokale partnerorganisatie van alles uitgebouwd.
Ja.
En die lokale partnerorganisatie mag dat nu zelf doen. Dan.
Ah ja, ja, want ik herinner me op dat 10-jarig jubileum dat er ook een chef van Ginder was. Ik heb daar nog mee aan tafel gezeten.
Ja, dat is impressionant. Dat zijn nomade groepen.
Zeg, en nu over financiering, jullie bestaan al een hele tijd. In het begin waren het allemaal vrijwilligers, zei je. Dan is er dat programma geweest in Soedan. Maar daarna hebben jullie andere projecten ontwikkeld. Was dat dan iedere keer met projectsubsidies of hebben jullie ook structurele steun gekregen ondertussen?
Wij zijn erkend door de Belgische overheid als NGO.
Ah, ja.
En wij kunnen dus programma's aanvragen van 3 tot 6 jaar. Wat we ook doen, dus dat wil wel zeggen dat we op lange termijn zeker zijn dat we die programma's kunnen uitvoeren. Maar dikwijls bij zo'n programma's moeten we ook 15-20% eigen fondsen inbrengen. En daarvoor doen we natuurlijk aan fondsenheffing in België, om dat te kunnen betalen.
Ja.
Maar het is niet dat we zo van een op de andere dag kunnen zeggen van oké, we gaan nu in een of ander crisisgebied helpen, want we hebben het geld toch. Dat is een beetje het probleem en dat onderscheidt ons ook van NGO's zoals Artsen zonder Grenzen bijvoorbeeld, die vrijheid wel hebben.
Ah ja, die hebben
veel meer eigen fondsen en veel minder subsidies van de overheid.
En hoe komt het dan dat die al langer bestaan misschien, omdat die meer vaste donoren hebben?
Ja, omdat dat zo gegroeid is en omdat zij ook altijd neutraal wensen te blijven. Wij zijn als organisatie eigenlijk gegroeid als een subsidieorganisatie, maar wij willen natuurlijk ook wel in een iets comfortabelere positie zitten en meer eigen fondsen hebben. Dus dat is altijd een beetje een spanningsboog, want als op een gegeven moment een belangrijke donor zegt van wij geven jullie geen geld meer, dan moeten wij inkrimpen.
Mm-hmm.
En dat is hetgeen wat gebeurd is met Zuid-Soedan ook. Ja.
Ja.
We hebben ook mensen moeten ontslagen, zowel op terrein als in België, omdat we dus inderdaad minder geld hadden.
Mm-hmm. Zei jij daarnet nu, heb ik dat goed gehoord, voor dat ene programma met die melkveehouders in die vluchtelingenkampen, dat IKEA daar een donor was? IKEA?
Ja, IKEA heeft een stichting en zij werken heel veel rond vluchtelingen. Ze zijn nu ook bezig, denk ik, met een soort van gemakkelijk op IKEA-norm gestoelde tent. Die dan
zo'n noodwoningsken.
Ja, ja, ja. Zij werken heel dikwijls samen met de VN-vluchtelingenorganisatie. En omdat nu de VN-vluchtelingenorganisatie een belangrijke financierder is van dat project. En IKEA zag dat wel zitten, dus zij hebben dat bedrag vertienvoudigd, denk ik. Dus,
Maar van jullie organisatie zijn dat geen donoren?
Nee, dat is echt... De instellingen die ons financieren, is echt op basis van projecten. Dus wij, in samenwerking met de lokale bevolking, gaan een project definiëren. En dan gaan wij naar een donor en zoeken wij geld. En als die instelling zegt van kijk, wij vinden dat een tof project, wij ondersteunen jullie, dan gaan zij dat project financieren.
Mm-hmm.
dat is een van de redenen. Ja, de Belgische overheid doet dat ook zo. Hè, via het ministerie, DGD heet dat dan. Het ministerie van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking. Zij vragen ook aan NGO's om een programma te schrijven voor 6 jaar. En als dat wordt goedgekeurd, krijg je dat geld gedurende 6 jaar.
Dus jullie moeten iedere keer een heel sterk 6-jarenplan voorleggen. Ja, ja. En tot nu toe is dat iedere keer al goedgekeurd.
Ja, dat is tot hier toe altijd gelukt, ja.
En hoe ver zitten jullie nu met het huidige 6-jarenplan?
Wel, dat loopt volgend jaar af. Dus volgend jaar moeten we dan een nieuw plan
Ja, dus jullie zijn al aan het schrijven, neem ik aan.
Ja, dat begint. We zijn nu aan het evalueren en, en op basis van geleerde lessen een nieuw programma uitschrijven.
Hoe doe jij, want dat is aan jouw ding hier in het noorden, nog verder aan fondsenwerving?
Ja, wat wij doen is, wij kijken vooral naar particuliere fondsenwerving. Dat wil dus zeggen dat wij eigenlijk,
de postkaartjes burger, verkopen, zo'n ding.
Ja, nee. Wij verkopen geen gadgets of bics.
Nee.
Wat wij vooral doen is, brieven schrijven. Dus wij sturen elke maand brieven naar onze trouwe donateurs. We hebben zo'n 14.000 mensen die ons geld schenken op regelmatige basis. Voor een gemiddelde van zoiets van 38 euro per jaar.
Dat is vreemd, want vanaf 40 krijg je een BTW-aftrek.
Ja, fiscale attest, ja.
En dan zitten die daar net onder.
Ja, dat klopt. Er zijn mensen die niet aan dat bedrag geraken.
Of die dat niet belangrijk vinden?
Nee, die vinden dat wel belangrijk, maar niet iedereen kan zich dat financieel veroorloven. Allee, we zien de mensen die ons het meeste steunen, zijn ook mensen die gepensioneerd zijn aan een oudere leeftijdsgroep, die aan verschillende organisaties geven. Want eigenlijk is dat een groep mensen dat juist het meest solidair is van iedereen, qua financieel dan. Hè? Want ik denk, de huidige generatie van jongeren wil zich op een andere manier inzetten. Wil veel actiever zijn, deelnemen aan Oxfam Trailwalkers en of zelf projecten in elkaar steken. Maar de schenkers die ons via die brieven steunen, zijn vooral oudere mensen. En zij geven ons het meeste van onze eigen fondsen. En daarnaast doen wij ook via de website aan fondsenwerving. Af en toe organiseren wij ook wel een event waar dat mensen geld kunnen geven.
Ja, maar die ruggengraat zijn dan toch degene die maandelijks een beetje...
Ja, die als reactie op die brieven geld geven. Dat is eigenlijk onze belangrijkste eigen inkomstenbron. Ja. De bedoeling is in de toekomst om dat een beetje te diversifiëren, zodat we ook verschillende bronnen van inkomen hebben. Maar het is niet eenvoudig. Vorig jaar hebben we getest met online fondsenwerving. En de Anglo-Saxische landen zijn veel vooruitstrevender op dat vlak. Hebben veel meer succes met bepaalde dingen. En in België duurt het 5 tot 10 jaar in Europa voordat die zaken ook werken. Gelijk crowdfunding begint nu een beetje te werken, maar is nog altijd minimaal ten opzichte van wat dat er in de VS of in Groot-Brittannië wordt binnengehaald met zo'n crowdfunding.
Ja. Nog niet zo digitaal ingesteld.
Nee.
En doen jullie ook iets van, vormingssessies in scholen of zo?
Ja, wij werken samen met scholen, maar dat is vooral op niveau van studenten diergeneeskunde en landbouw, dus hogescholen en universiteiten. Wij hebben geen scholenwerking, secundair of basisschool. Nee, je kunt niet alles doen natuurlijk. Wij hebben gekozen om eigenlijk toekomstige Belgische veehouders en landbouwers te sensibiliseren rond landbouw en voedselproductie, in de hoop dat zij op een duurzame manier zouden produceren.
Want er zijn toch zo'n aantal organisaties die zo gespecialiseerd zijn in ontwikkelingseducatie?
Ja, wij doen ook ontwikkelingseducatie.
Krijgen die input van jullie dan, of komen die dat bij jullie vragen?
Goh, wij proberen wel samen te werken met NGO's, zodat er synergieën mogelijk zijn. Zoals we zijn nu met Broederlijk Delen ook aan het bekijken, hoe kunnen we bijvoorbeeld uitwisselingsreizen van jongeren die naar het zuiden gaan, hoe kunnen we dat samen vormgeven? Ook in Wallonië zijn er samenwerkingen met SOS Fin en ook een organisatie in Jean Blou. Dus we proberen de krachten wel te bundelen, maar we zitten altijd samen rond dezelfde doelgroep. Elke organisatie heeft zo'n beetje zijn werking en wij zijn gespecialiseerd in veeteelt. Dat is onze niche, dus daar zijn we sterk in.
Nu, de campagne van 11.11.11 ging vorig jaar toch tegen voedselverspilling, hè? Hebben jullie daar ook iets mee te maken gehad? Want het gaat bij jullie toch ook voor een stuk over voedselproductie?
Ja, daar hebben wij aan meegewerkt. En dan vooral wat wij concreet doen is bijvoorbeeld heel die melkproductie in Afrika, om dat eigenlijk beter georganiseerd te krijgen. Want wat we merken is, veehouders melken hun koe en gaan dan naar een bedrijfje stappen om te zeggen, kijk, ik verkoop u mijn melk. En dan gaat dat bedrijfje een hoop testen doen en zeggen, kijk, eigenlijk is uw melk niet meer goed. omdat dat ja, te lang heeft geduurd voordat hij met zijn melk tot bij dat bedrijfje kwam, of omdat ja, hij niet hygiënisch genoeg gemelkt heeft met vuile handen, of er is een hoop zand in die melk gekomen. Dus wat dat wij dan doen, is echt die veehouders sensibiliseren en een soort van hygiënekit geven met een vod en met eigenlijk een goede emmer en een soort filtermechanisme, zodat ze eigenlijk, van zodat ze die koe melken, wordt dat hygiënisch bewaard. En dan heb je, ja, we noemen dat de collecteurs die dan per fiets of per moto naar de dorpen gaan om daar die melk op te halen en dan zo vlug mogelijk naar het melkbedrijfje te brengen. En daar wordt die dan gekoeld en verwerkt. Dus in dat opzicht ja, is dat voor ons eigenlijk een belangrijke manier waarop dat we voedselverspilling vermijden.
Ja. Vermijden, ja. Nog een stukje noordwerking, want we hebben het nu weer over melk. Op 1 juni stroomt de melk in België op een vreemde plek, hè?
Ja.
Sinds een paar jaar. Ja. Want dat is Wereldmelkdag, heb ik gezien, 1 juni. En vertel eens, jullie hebben daar iets bijzonders mee gedaan.
Ja, wij hebben eigenlijk manneke Pisso weer gekregen dat hij melk plast. Op 1 juni, omdat hij weinig keuze had. Nee, ja, wij zijn er op een gegeven moment mee gestart, denk ik, in 2009.
En wat een inval.
Ja. Ja, allee, dat is door vorige collega's creatief tot stand gebracht en dat is echt een succes. Dat geeft ons eigenlijk heel veel zichtbaarheid. En, allee, we hebben ook gehoord bij de stad Brussel dan een hoop grote bedrijven die dag manneke pis willen inpakken, maar dan heeft de stad Brussel gezegd, nee, dat is voor jullie, dat is voor Diermartsen zonder grenzen. Dus we hebben als het ware een levensgarantie dat manneke pis elk jaar op 1 juni van ons zal zijn.
Ah, van jullie, en die grote bedrijven, melkbedrijven of zo?
Melkbedrijven, ja.
Die hadden dat dan ook gewild, die wilden dat idee dan overnemen van jullie.
Ja, die hadden dat ook graag gewild, ja. Ja, die dag zijn er een hoop, ja, melkbedrijven die melk op een positieve manier belichten, wat wij natuurlijk heel tof vinden. En wij proberen ook altijd samen te werken, maar dan met iets kleinere initiatieven die toch meer aandacht hebben voor een eerlijk inkomen, voor de boer, voor dierenwelzijn en voor duurzame ja, productie. Dus we hebben in het verleden aan samengewerkt met Biodia, dat is biologische melk, maar evengoed met Fairbell, die nu ook wel in het nieuws komt. Dat is een coöperatief aan veehouders die dus een eerlijke prijs geven aan de veeboeren en geen supermarktprijzen.
Ja, maar daar zitten jullie dan ook natuurlijk mee, het hele Fairtrade-idee en zo. Je hebt toch in een aantal Afrikaanse landen, worden die niet overspoeld met Europees melkpoeder?
Ja, maar het is enerzijds te begrijpen, omdat juist die lokale melkproductie niet tot bij de consument geraakt. Wij zien dat ook in die melkproductie die wij dan ondersteunen. Dat is een eerste stap, maar dat is vooral in de gebieden daar rond. Als je merkt dat de consumptievraag voor melk vooral uit de steden komt, zoals in Mali komt dat dan uit Bamako. Maar die melk die op het platteland geproduceerd wordt, geraakt gewoon niet in goede omstandigheden tot de stad. Dus dan is het ook logisch dat die mensen die melkproducten verkopen in de steden gaan zeggen, ja, ik gebruik geïmporteerd melkpoeder, want ja, met die lokale melk, ik heb er gewoon geen. Of het aanbod is te wisselen, want ja, in het regenseizoen is er veel melk, in het droogseizoen minder. Terwijl wat wij dan in de dorpen zeggen, ja kijk, als je bijvoorbeeld in het droogseizoen een supplement geeft van eiwitrijk veevoer, dan gaat je melk dezelfde hoeveelheid produceren als in het regenseizoen. Om echt om die melkketen een beetje op gang te brengen. Mm-hmm. En daarom ja, ondersteunen wij ook lokale melkbedrijfjes. En er zijn er die dan inderdaad al leveren aan de steden, maar dat blijft miniem. Eigenlijk zou daar ook de lokale overheid ja, veel meer ondersteuningsmaatregelen moeten geven voor die lokale melkproductie. Want natuurlijk, ja, die lokale melkproductie geraakt gewoon niet op bij de consument.
Dus daar is nog werk aan de winkel. Ja. En het idee van bio, leeft dat in het zuiden?
Oh, nee, niet echt. Nee, maar eigenlijk, ja, ik doe de meeste wel bio.
Ah ja.
Ja, omdat dat zo kleinschalig is en ja, dat is allemaal heel organisch, hè. De dieren die ze hebben, ja, die geven dan al mest voor hun voedsel. Die gebruiken heel weinig pesticiden. Mm-hmm. Omdat ze daar gewoon het geld niet voor hebben. In het veevoer, ja, kijk, er zit bij ons, omdat wij zo'n industriële, intensieve veeteeltproductie hebben, gaan wij preventief antibiotica toedienen aan de dieren. Omdat ja, zodra dat één dier ziek is, is heel die stal ziek. Terwijl in Afrika, ja, die kuddes lopen vrij rond. Het risico op verspreiding is mm-hmm. iets kleiner. En zodra dat er een dier ziek is, ja, zitten wij dan natuurlijk met onze dierenartsen om die te genezen. Dus er wordt preventief heel weinig antibiotica toegediend. Dus mm-hmm. op zich is dat dan eigenlijk al biomelk.
En het idee van biodiversiteit?
Ja, dat is iets. Wij gaan eigenlijk uit van een harmonie tussen dier, mens en milieu. Dus ze moeten elkaar versterken en ze mogen niet destructief zijn ten opzichte van elkaar. En wat wij ook zeggen, eigenlijk mest is goed. Vooral in Afrika, omdat dat dus, ja, ik zeg het, er is geen teveel aan dieren. En hun uitwerpsen zijn eigenlijk nodig om bepaalde planten om te kunnen groeien. Toen ik in Niger was, zei een van mijn collega's, ja, er is een bepaalde plant die zelfs niet kan groeien als die niet door heel de spijsvertering van de koe is gepasseerd.
Ja, dat zijn dan zo van die... Maar ik heb het meer over het idee dat de lokale veesoorten bijvoorbeeld beter aangepast zijn aan het milieu en dan in stand gehouden moeten worden in plaats van verdrongen door geïmporteerde, weet ik veel.
Ja, tuurlijk. Ja, wel, daar werken we inderdaad ook rond. Wij werken met die lokale diersoorten en als we kruisingen gaan doen, gaan we altijd binnen Afrika kijken met wat voor koe gaan we kruisen. We gaan geen Blanc-Bleu-Belge naar Afrika halen. Wel, dat sommigen dat wel wil zien zitten, maar dat gaat gewoon niet omdat die dieren niet aangepast zijn aan dat klimaat. Die kunnen ook de hoeveelheid veevoeren dat ze hier in België krijgen, kun je niet in Afrika reproduceren.
Nee, dus ze moeten de lokale voeding goed kunnen verteren. Ze moeten ook resistent zijn tegen lokale ziektes en zo.
Ja, tegen de warmte en zo, ja. Dat is allemaal niet...
Evident. Nee. Bon, nog even terug naar het noorden dan. Want wat doen jullie dan eigenlijk op die wereldmelkdag? We zijn alle rond manneke pistaan.
Ja, we proberen mensen te sensibiliseren rond het belang van melk.
Maar wat houdt dat dan in? Jullie sturen een persbericht rond.
Ja, eigenlijk vragen wij de mensen om eens stil te staan. Want kijk, wij hebben vrij gemakkelijk toegang tot melk. En voor ons is dat evident. Maar als je in het zuiden kijkt, een veeboer zelf, als die gezonde melk wil drinken en genoeg melk, dat is niet evident. Je moet eerst zien dat het dier gezond is, je moet ook zien dat hij toegang heeft tot water en dierenvoeding. Mm-hmm. Dat is ook allemaal niet evident, omdat je dus inderdaad die afwisseling tussen droogte- en regenseizoen zit. Dus dikwijls in het droogteseizoen geeft een koe minder dan een halve liter, in het regenseizoen 2 tot 3 liter. Terwijl die kinderen leven daar dag in dag uit van melk. Voor hen is dat echt een belangrijke voeding.
Ja, sommige volwassenen blijkbaar ook, hè? Ja. Enfin, ik weet dat de Wallabi, als er genoeg melk is, eten die eigenlijk niks anders.
Nee, het is dat. In het regenseizoen, al hun voedsel is eigenlijk gebaseerd op melk. Zij eten een soort van pap met melk. Omdat dat zo prominent aanwezig is. En dat is voor die kinderen ook heel belangrijk in hun groei om voldoende eiwitten binnen te krijgen. Wij kunnen de keuze maken van oké, we drinken geen melk, want er zijn voldoende alternatieven zoals soja. Maar in Afrika is dat zo niet. En dan merk je dat melk een van de basisvoedingsmiddelen is voor die mensen. Ja, wij proberen mensen daarop te wijzen en te zeggen, maar kijk, melk is belangrijk. Wij zijn niet verplicht om elke dag een glas melk te eten, maar voor die mensen is dat zo cruciaal.
Ja, ja.
En is het belangrijk om de veehouderij in Afrika te ondersteunen.
Dus er zijn in jullie team weinig veganisten dan?
Ja, niemand eigenlijk.
En jullie eten ook allemaal vlees, of niet?
Nee. Ja, maar het is geen voorwaarde om aangeworven te worden, maar in de praktijk is het wel zo.
Ja.
Maar ja, wij hebben in België ook een heel luik rond ontwikkelingseducatie. Om de mensen inderdaad bewust te maken van, kijk, veeteelt is belangrijk, maar wij willen wel een duurzame veeteelt. En wij zijn ons ook bewust van het feit dat er een mix moet zijn tussen intensieve geïndustrialiseerde veeteelt en extensieve, meestal zijn het dan bioboeren. Uh-huh. Omdat zij juist inderdaad gaan naar een model waar de koeien nog vrij rondlopen in de wei en dat er een soort van gesloten cyclus is van het hele zelfveevoer dat ze dan de dieren geven. Maar het zijn voor ons gewoon voorbeelden. Wij kiezen niet de kant van dit of dat.
Jullie zijn niet helemaal mee met Olivier de Schutter?
Jawel, absoluut.
Oké, goed.
Ja, tuurlijk. Nee, het is die familiale landbouw die wij ondersteunen. Maar iedereen heeft ook zijn definitie van familiale landbouw.
Inderdaad.
Want in België, alle boeren die in België zitten, dat zijn ook familiale boeren.
We hebben nog een minuut of twee. Dus ik wou nog even, jullie hebben een bijzonder adres.
Goh, wij zitten op het adres waar ook de Prins Laurent Stichting zit.
Ja, want die heeft iets met diertjes, hè?
Ja, die ziet heel graag diertjes en die is met ons vroeger ook naar de Comoren geweest. Maar sindsdien hebben we daar geen specifieke relatie niet meer mee.
Nee, maar krijgen jullie dan van hem die gebouwen ter beschikking als kantoor?
Nee, wij betalen daar huur voor.
Maar het zit wel bij elkaar.
Ja.
Ik weet dat Prins Laurent toen ook op dat 10-jarig jubileum aanwezig was.
Ja, dat klopt.
Wou jij zelf nog iets toevoegen?
Ja, misschien een beetje zeggen wat wij in het najaar nog gaan doen is... We proberen nu ook meer en meer te werken met de dierenartsen in België ook. Dus we gaan ook op beurzen voor de dierenartsen zoals ExpoVet en Veterine Expo staan. En we gaan eigenlijk een heuse campagne lanceren die Koop een Geit heet. Ja, we gaan iedereen oproepen om geiten te kopen.
En dat kinderen dan nemen kan.
Ja, ja,
ik hoef niet op mijn appartement
te nemen. Nee. Maar we gaan dus ook aan de dierenartsen vragen om hun klanten daarom te sensibiliseren.
Ach,
en wij hopen zoveel mogelijk geiten te verkopen. Die wordt in oktober, november naar de dierenartsen toe gelanceerd. En in december gaan we die dan naar de hele bevolking lanceren.
Dus dan liggen er foldertjes als je kat gaat laten steriliseren.
Ja,
van koop toch een geit.
Ja, dat klopt.
Goed, dan zijn wij bij onze tijd heel mooi volgepraat. Bedankt Josti Gadijnen van Dierenartsen zonder Grenzen voor je komst naar de studio.